Welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. We maken een aantal uitzendingen vandaag ook vanuit Dag van de Rail. En er komt zomaar iemand binnenlopen en ik weet werkelijk niet eens waar we naartoe gaan in dit gesprek. Voor het voorstellen, met wie hebben we te maken?
Nou, mijn naam is Paul Peters. Ik ben lector duurzaam vervoer voor toerisme aan de Breda University of Applied Sciences.
Wat brengt je naar de Dag van de Rail trouwens?
Ik ben uitgenodigd om hier een verhaal te houden, een inspiratieverhaal over het reizen per trein.
Waar zou je het eigenlijk echt over willen hebben met mij? Als je zegt, nou, die twee dingen zou ik er eventjes uit willen lichten in ons gesprek. Terwijl we elkaar helemaal niet kennen, wat juist heel leuk is.
Nou ja, we hebben natuurlijk het afgelopen jaar een enorme discussie over de luchtvaart zien ontstaan. En ook tegelijkertijd door een discussie over internationaal reizen per trein.
Ja.
Nou, daar ging mijn verhaal ook over, dus dat lijkt me sowieso een onderwerp om wat dieper op in te gaan.
Wil je die volle bak pakken? Want ik ken hem goed, dus dat is er eentje, maar dan zijn we wel
nou,
ook
laten
vol.
We het daarbij laten.
Precies, doen we er eentje? Oké. Okay. Vliegen internationaal, treinen, is dat nou een alternatief? Ja dan de nee. Wat zie jij als grootste probleem hierin? Waarom houdt het je zo bezig?
Nou ja, de reden dat je het wil is uiteraard de vervuiling van het vliegtuig waarvoor, met name de klimaatverandering, waarvoor we eigenlijk geen snelle oplossing hebben.
Nee.
Technisch niet.
Nee.
Dus daar moet ook iets gebeuren met volume. En de tweede reden is dat de perceptie van heel veel mensen over reizen per trein en reizen per vliegtuig dermate aflicht van de werkelijkheid. Dat daar heel veel te winnen is door alleen maar dat verhaal zeg maar, van die trein en ook van het vliegtuig. Door dat beter in de hoofden van de mensen te krijgen.
Ja, maar laten we dan wel over alle problemen. Dat snap ik. En ik vind het hartstikke leuk om het hierover te hebben. Want ik kom net uit Dublin. Dat gaat dus niet per trein. Want dan was ik hier 3 dagen over gedaan om hier terug te komen op tijd voor het congres.
Precies.
Terwijl ik misschien heerlijk wel met een trein en een boot had gekund. Dat snap ik allemaal wel. Maar gezien de snelheid was dat eventjes echt geen optie.
Nou ja, dat is dus het interessante. Dat is precies zo'n perceptie.
Ja.
Ik heb ook wel eens congressen in Dublin of Belfast of zo. En dat doe ik dan inderdaad binnen een dag reis ik van Ede helemaal naar Belfast of naar Dublin. Met een ferry uiteraard, want er zit een stukje zee.
Maar dat haal je binnen een dag? Ja,
dat
maar
haal
het verschil. Ja, oké,
okay,
binnen een dag. Maar ik ben, ga om 8 uur 's avonds weg en ik ben er om 10 uur.
Ja, dat klopt. En ik niet. Ik ben de hele dag bezig. Maar dan heb ik wel bijvoorbeeld een artikel afgeschreven of een review gedaan of een rapport van een student gelezen.
Ja,
dat had ik anders thuis moeten doen, dus dat maakt dan allemaal niet zoveel uit.
Dat is zeker waar. Dat vind je een van die... Nou, ik ga even alle mythes proberen. Kijk, wat je natuurlijk waarschijnlijk wil zeggen, die afstanden tot 500, 750 kilometer, die kunnen echt vrij eenvoudig al en die zitten ook bij heel veel mensen niet goed op de bril. Want als je Amsterdam, Parijs, dat wordt nog heel veel gevlogen. Ik vond een heel treffend voorbeeld, ik weet niet of jij dat weet, maar dat dus ook in Duitsland bijvoorbeeld, dat dan Berlijn, München, het aantal vluchten wat daarop gaat, is niet te filmen werkelijk. Dat is gewoon niet te geloven.
Ja, dat zijn er heel veel. En een ander voorbeeld is Barcelona-Madrid. Dat was de allerdrukste binnenlandse luchtlijn van de wereld.
Echt waar?
Maar toen hebben ze die hoge snelheidstrein aangelegd.
Maar dan hoor ik altijd, grappig, want ik doe allemaal sceptische dingen. Ding is onbetaalbaar, er stopt nooit iemand. Allemaal van die Kafka-achtige taferelen dat ding moet stoppen buiten Barcelona. En de total cost of ownership van dat ding, dat die onbetaalbaar is. Nou, ik heb nu alle negatieve dingen. Nee, maar het is wel goed, want dat denken de mensen wel. En ik denk het zelfs, ik ben goed geïnformeerd. Mm-hmm. Waar ontrafel die is, of zeg jij, ja, er zijn er een aantal van die wel kloppen?
Nou, nee, de meeste eigenlijk niet. Doorgaans is met de treinreizen wel iets duurder. Maar wat je natuurlijk ziet is, mensen die gaan, als ze gaan vliegen, dan nemen ze net die paar routes waar je bijna voor niks kunt vliegen. Om een voorbeeld te geven, ik ben net de afgelopen 3 weken eerst naar Mallorca gereisd zonder vliegen. En vervolgens naar Noorwegen. Dat was wel een beetje een uitdaging, maar het is gelukt in 4 dagen.
Ja.
En weer naar huis in 2 dagen, dus dat kan ook. En een collega van me is gaan vliegen en die was toch 2 keer zoveel kwijt voor zijn ticket naar Noorwegen als ik voor het stukje van helemaal naar Mallorca.
Ja, oké, maar we hebben het over verschillende, daar moeten we het even uit elkaar halen. We hebben het over verschillende prijzen. Ik had het eigenlijk niet over ik vond Barcelona-Madrid een mooi voorbeeld. Want ik kwam met de Berlijn-München, maar die andere vind ik nog beter, want daar ligt ook een relatief goed alternatief.
Ja, prima.
Maar mijn punt was dat, stel dat de prijs voor die tickets, voor trein en dingen even duur is of even goedkoop. Die vlakken we eens even uit. Ja. De reistijd dan, Barcelona-Madrid, trein, Barcelona-Madrid, vliegtuig?
Treinen sneller.
Oké, okay. En mijn punt ging eigenlijk over, ja, maar om dat in stand te houden, die trein qua kosten en exploitatie met die infrastructuur, dat is niet te doen. Dat was eigenlijk mijn punt.
Ja, dat kan ik. Dat is ook inderdaad een verhaal.
Zo bedoelde ik hem eigenlijk.
En dat wordt soms ondersteund, hè, ook zelfs vanuit de wetenschap. Maar dan worden daar voorbeelden genoemd van een lijn die op de een of andere manier niet werkt. Dus als jij een hele dure lijn aanlegt, je gaat er 2 of 3 keer per dag op rijden. Je zou bijvoorbeeld in Noorwegen zo'n hoge snelheidslijn. Ja. Ja, dat wordt een probleem.
Maar deze Barcelona, we houden even bij Barcelona.
Deze is ontzettend druk. Die hebben ze eruit. Dat weet ik zeker.
Hoe vaak gaat die per uur? Dat weet ik. Ik weet het.
Gaat minstens 2 keer per uur.
Oké. Okay. Dus het is een beetje hetzelfde als Amsterdam, Parijs is natuurlijk ook rendabel.
Ja, Parijs, Londen, dat is ook soms elk kwartier zelfs. En zeker als je dan stukken van die lijn neemt, hè, waar dingen samen.
Ah ja, wat ik ga nog wel even, want ik ga wel met je mee hoor natuurlijk. Maar het probleem, als je ziet, van ik vind dat het vliegtuig wordt helemaal niet duidelijk genoeg in ook nationale meerjaren capaciteitsanalyses. Men snapt helemaal niet dat het vliegtuig de nieuwe bus is. Zoals wij vroeger naar Lloret de Mar toe gingen als we een eindexamen hadden gehad. Gaat nu gewoon iedereen vliegen. Als je ziet wat er afgevlogen wordt omdat mensen bij wijze van spreken hun handdoek vergeten zijn op Nice. Nee, maar we zien het natuurlijk op die vliegdrukte in de meivakantie al. Je ziet ook hoeveel mensen er dus het geld hebben om naar Thailand toe te vliegen met kerst. Het is echt, elke keer als ik op dat Schiphol kom, maar all over the world. Hè? Als je ziet hoeveel daar San Francisco naar Los Angeles gevlogen wordt. Het is echt
ongelooflijk.
Het is echt, mensen, het is echt niet. Nou, ik bedoel, de aantallen. Schiphol waren 16 miljoen passagiers in 1990. Nu 94 miljoen en straks 100 miljoen. En dat is Londen, Luton. Het is, ik bedoel.
Ja, het zijn vooral korte stukjes die nog het meeste. Londen, dat is 60 vluchten per dag.
Ja, dat is gewoon een bus. Ja, dat is nog meer dan de Zuid-Gent.
Ja, maar ja, dat zijn 6 treinen per dag. Daarmee kun je het vervangen.
Ja.
Dat kan ook. En die trein die er nu komt of gekomen is, hè, die ene die dan alleen maar terug direct gaat, heen dan niet eens.
Ja.
En daar hebben ze 60% meer reizigers mee getrokken in 1 jaar tijd. Dus het werkt wel. Als je het aanbiedt, werkt het. Daar ben ik van overtuigd. En die lijn ligt er al, dus waarom zou je hem niet gebruiken?
Ja, ik merk zelf wel eens dat ik ben het natuurlijk wel ermee eens. En ik wil ook, ik snap dat ook natuurlijk vanuit duurzaamheid oogpunt, hoef je het mij al helemaal niet uit te leggen. Prijs van tickets van de vliegen, et cetera, et cetera, et cetera. Maar wat ik wel lastig vind, dan hoor ik van Boksel bijvoorbeeld zeggen, ja, we moeten 1.000 miljard euro voor rails hebben. En dan moet het allemaal in Europa beter aan elkaar verbonden. En ik heb dan soms wel eens het gevoel dat ik denk, 1.000 miljard. Ik bedoel, vliegen is een strookje van 2 kilometer. En dan aan de andere kant ook een strookje van 2 kilometer. Nee, maar als ik bij wijze van spreken zou zeggen, laten we eens 1.000 miljard is echt heel veel geld. Echt, je kan het niet. Ik bedoel, niemand heeft zich weet hoeveel dat is. Als je dan zegt, kunnen we misschien daarvan 200 miljard dan steken in innovatie om dat vliegen schoner te krijgen, sneller te elektrificeren. Dat je toch denkt, want qua gebruik van infra en ook de effecten die het heeft over het landschap, dan denk ik wel eens van, is het niet ook oude mannenpraat? Moeten we niet zorgen dat we die techniek, en ik heb het niet over de biodiesels en dingen omkappen en dat dan in vliegtuigen donderen, want dat vind ik de grootste volksverlakkerij die er is. Maar zou je niet harder in moeten zetten op innovatie ook van het vliegen zelf? Want als niet die rotkerosine eruit zou komen, dan bent u helemaal niet zo sceptisch, denk ik.
Nee, dat klopt. Die kant van het verhaal, daar kijk ik ook naar. En eigenlijk
en we weten hoe ingewikkeld het is, hè? Dat
nou,
weten we.
Eigenlijk is het niet zo ingewikkeld.
Nee?
Nee, het leuke is dat we maken het ingewikkeld door met 100.000 uitvindersverhaaltjes te komen die, als je er goed naar kijkt, allemaal geen hout snijden. Dus je moet die zoeken die wel hout snijden.
Nou, en welke heeft u er één?
Er zijn er 2.
Ja, welke?
Je hebt er ook 2 nodig. Je hebt op de korte termijn iets nodig, want die vliegtuigen op kerosine, die zijn er. Dat zijn er 26.000.
Ja.
Die gaan niet morgen naar de schroothoop. Dus dat los je niet op.
Nee, en die blijven ook al 30 jaar
dus
in het systeem zitten.
Je moet gewoon iets met die brandstof. Er is geen andere weg. Je kunt ze niet een andere motor geven. Dat werkt niet in de luchtvaart.
Nee.
Nou, daar zijn 2 opties voor. Dat is biobrandstof. Mee eens, daar zitten zoveel problemen aan. Die weg, dat wisten we al 20 jaar geleden, die loopt dood.
Ja.
Maar de andere is dat je rechtstreeks het CO2 ook brandstof kunt maken. Dat kost heel veel energie. Dat is logisch, hè, want het is natuurlijk een elektrisch
systeem. Het is grappig, je ziet mij, mensen zien mijn gezicht niet, maar ik merk dan dat ik denken. Ik denk, wat is dat?
Dat kan, met bestaande technologie. Dus je haalt zeg maar CO2 uit de schoorsteen van, ik noem maar iets.
Tata Steel,
ja. En dan gaat het gewoon een normale petrochemische fabriek in. En dan maak je daar weer kerosine van. En die kerosine komt er weer uit. Nou, dan heb je al de helft van de CO2.
Is dat ergens, werkt dat, of is het alleen nog maar in laboratoria?
Er komt een proeffabriek in Nederland. Dus het is al op dat niveau. Het is al uit het land.
Waar komt die?
Daar zijn ze in Amsterdam mee bezig, volgens mij.
Ik ben opeens helemaal niet interview verzand. Ja. Ik vind het, dit was de reden dat ik mijn vlucht miste in Ierland. Kwam ik ook zo'n hele leuke man opeens tegen. Maar mijn vraag was, is eigenlijk ook... Ik zit eventjes naar de tijd te kijken, wat mij eigenlijk normaal nooit zo heel veel uitmaakt. Maar mijn vraag is, wat voor onderzoek doe jij hier nou precies naar? Welke 2, 3 dingen kan ik nog nalezen?
Nou ja, dit is een deel van het werken. Dus ik heb een wereldmodel gemaakt voor luchtvaart. En toerisme, en waar ook trouwens de auto en alles zit daarin.
Ja.
Om die CO2 te kunnen uitrekenen, om te kunnen kijken hoe je dat naar beneden krijgt. En daarmee heb ik dus onder andere zo'n brandstof. En met alle kosten die dat met zich meebrengt, stop je er allemaal in. Zie je dat de groei van de luchtvaart afzwakt, maar niet naar beneden gaat. Dus het is best een propositie voor de luchtvaartsector. En alle CO2 gaat er uiteindelijk zo goed als uit. Zeg 95%. Bedden nog niet. En op lange termijn, het energiegebruik ervan is dermate hoog. Dat uiteindelijk limiterend gaat worden, denk ik. Dus daar moet je ook een oplossing voor verzinnen. Nou, dan moet je dus toch andere vliegtuigen hebben. Daar moeten we nu aan beginnen. Iedereen die zit nou naar die elektrische vliegtuigen met batterijen te kijken, terwijl elke vliegtuigbouwer, en toevallig ben ik er een, je zo kan uitleggen dat het gewoon nooit zal worden.
Nee, want die accu's zijn uiteindelijk gewoon te zwaar. En dat gaat niet genoeg
bereiken. De lithium-accu die kan al 3 keer zo goed worden, maar het gaat niet werken. Wat wel kan, waterstof, brandstofcel, elektrisch.
Ik heb een enorm leuke podcast met Auke Hoekstra gemaakt van TU Eindhoven. Die zal je vast kennen. Dit is een van de kenners op het gebied van elektrisch rijden en ook batterijen. Mm-hmm. Peter Notte van de TU Eindhoven is ook een enorme batterijenspecialist. En ik wilde eigenlijk het hupje maken richting naar Ad van Wijk, professor van de TU Delft. Yeah. Die heel erg op waterstof zit. Ja. Maar die zit veel meer op de waterstof allemaal door de gasleidingen, oude gasleidingen heen gooien.
Maar die wel een punt heeft, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Maar zitten jullie qua onderzoek al dicht? Doen jullie dit onderzoek met dat vliegen, met waterstof, wat jij net zei, helemaal zelf? Of zitten dat ook bij andere universiteiten die daar ook aan werken?
Dat komt eigenlijk weer van de TU Delft.
Oké.
En dan met name uit studentenprojecten. Maar op de een of andere reden is er geen officieel geld voor. Maar wat die studenten
onderzoeksgeld.
Maar wat die studenten hebben gemaakt is wat mij betreft 100% overtuigend. Dus die hebben een.
En waar kan ik het downloaden of lezen? Want het is grappig, want ik zit er redelijk in het onderwerp en ik weet het toevallig ook niet.
Ik kan je de link wel even sturen.
Voor de luisteraars, waar
www.greenflight of zoiets. Als je daar googelt, zou je en dan TU Delft erbij heb je kans, misschien waterstof nog of hydrogen.
Interessant.
Ja, en nou ja, dat. Dat heb ik dus ook in het model gestopt. Van stel nu dat dat er gaat komen, dan komt het er eerst voor de wat kortere afstanden, het makkelijkst. En dan uiteindelijk voor de lange. En, nou
is
ja,
dat
dan
model
zie je dus,
open source trouwens?
Ja hoor, dat kun je ook downloaden.
Okay. Ja dan zie je dus, want ik zat er weer doorheen te
kijken. Dus dan zie je dat uiteindelijk dat het lang duurt voordat je dan die emissies naar beneden krijgt. Want je moet natuurlijk die hele vloot gaan vervangen en je moet het eerst ontwikkelen.
Yeah.
Dat kost al 20 jaar voor de korte en 40 jaar voor de lange afstanden. Maar aan het eind van de eeuw zit je dan al bijna op nul. Ik bedoel, er is geen enkele andere propositie, geen enkel ander voorstel van biobrandstof of hybride vliegtuigen die dat überhaupt dat beeld kan opleveren. En als je het dan combineert met die andere brandstof, dan gaat het lijntje natuurlijk al veel eerder naar beneden. En dat is volgens mij de route die we gewoon, ja, we moeten af van al die uitvindingen die het niet gaan worden. Even focus, dames en heren.
Eindig met een boodschap. Ja, en nou, je eindigt met wel een beetje een boodschap of een belerende vinger.
Nee,
met
wel,
nee maar... helemaal niet. Heel goed, maakt helemaal niet uit. Maar wie zou nu wat moeten doen als vervolgstapje? Wil je nog meer onderzoek daarna doen? Of zeg je, wie moet nu een stap daarin nemen?
Nou, behalve die proeffabriek die we al doen, hè, dat is goed. En er zijn meer plekken. In Duitsland is er ook zoiets in de maak en nog een paar plekken. Dus dat gaat wel gebeuren, denk ik. Dat waterstofvliegtuig, dat ligt nog veel lastiger. Dat zijn alleen meer experimentele dingen. Dus daar zou je ook fondsen voor moeten inrichten. Tegelijk moet je in internationaal verband, waar ook afspraken zijn gemaakt, hè, voor de luchtvaart over het verminderen van de CO2-emissies, binnen die kaders moet je eigenlijk het zodanig in gaan richten dat er geen volgende generatie kerosinevliegtuigen meer gebouwd kan worden.
Nee, dat snap ik helemaal. Dan kom ik eigenlijk een beetje terug op die 1000 miljard die ik Roger van Boksel hoorde zeggen. Dat als ik jou nou minister van transport maak van Europa en je zou die vraagstukken, zou je dan 1000 miljard in die rails knallen? Of zou je dan zeggen, nee, ik zou toch nog meer in onderzoek en ontwikkeling van bijvoorbeeld die fabriek doen, zodat we die luchtvaart zelf sneller kunnen verschonen? Want op een gegeven moment kan je oneindig geld uitgeven, maar je moet ook keuzes maken. Dat is wat zijn verstandige keuzes om te doen. En niet omdat het een politieke afweging is, maar als je het depolitiseert. En als je vanuit wetenschap ernaar kijkt, met gewoon kenners, en zeggen, wat zou dan verstandig zijn? Los van de vraag of het 1000 miljard moet zijn of 2000 miljard, maar het gaat even 1000, het is makkelijk. Ja. Wat zou jouw advies dan zijn? Van, nou, ik zou daar mijn geld in stoppen.
Nou ja, zeg maar, die investeringen in rails heb ik ook in dat model zitten, uiteraard. Ja. Want dat is altijd een optie.
Ja.
Dat gaat voor tot 1000 miljard, maar dan voor de hele wereld. Niet alleen voor Europa.
Nee, oké, dat is een hele andere.
Wel per jaar. Dus dat is een enorm bedrag ook. Dat hoef je er niet in te stoppen en dat heeft ook uiteindelijk niet zoveel zin. In het begin wel, dan kun je daar, zeker als je ook druk op de luchtvaart zet, dan biedt het ook een alternatief. Maar als je dat niet doet, ja, dan gaan mensen er ook niet vanzelf in. Dus dat moet je een beetje afwegen, maar je moet zeker ook gaan investeren. Nou, ik denk eigenlijk dat niet de overheid die nieuwe vliegtuigen moet ontwikkelen. Dat kan die industrie helemaal zelf.
Nee, dat snap.
Want dat kunnen ze gewoon uit de markt terughalen. En dat is juist bij infrastructuur veel lastiger.
Ja, dat snap ik helemaal.
Maar je hebt gezien in Nederland.
Nee, dat snap ik. Maar dat betekent dat eigenlijk wat ze bij de auto's ook gedaan is, dat het gewoon het aandraaien van de knoppen is, van de CO2-knop. Is gewoon steeds euro, norm 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Die is 2 jaar geleden ontwikkeld voor vliegtuigen. Maar ja,
nu pas?
Ja, nu pas, ja.
Dat voorzien je toch ook niet?
En die gaat pas in
2023
gaat die pas in.
Echt waar?
Ik was er zelf bij betrokken bij die ontwikkeling, 5 jaar lang.
En dat is natuurlijk
streng genoeg. Die gaat niet veroorzaken dat we geen kerosine vliegtuigen krijgen.
Dat gaat dus allemaal.
Maar die kun je wel gebruiken.
En daar zit de grote lobby achter van Boeing en van Airbus, van de Fransen. En dat is natuurlijk allemaal als een kind kan de was doen.
En ik denk ook wel.
Grappig dat je die parallellen eigenlijk met die grote industrieën ziet natuurlijk heel erg terug.
En je kunt je ook afvragen van waarom zit de industrie nou zo op de biobrandstoffen en de batterij? Terwijl ze zelf ook wel snappen dat dat niet de snelste weg is naar decarboniseren. Nou, waarom denk jij?
Ja, een hele goede vraag. Nee, ik zit niet goed. Nee, ik weet even. Jammer dat ik. Nee, ik weet het niet, moet ik eerlijk toegeven. Waarom?
Nou ja, je hebt zwaar geïnvesteerd in de huidige techniek.
In de huidige assets, in de huidige aandrijflijnen.
Ja, die politici van je lijf.
Natuurlijk, dat had ik ook natuurlijk zelf kunnen bedenken. Aandrijflijnen, assets, afschrijven.
Ja, precies.
En dan donder je er net iets anders in en dan kan je nog een tijdje lang door.
Dan kun je nog even door, want is de discussie even dood.
Ja, en terwijl als je naar de Tesla's kijkt, als je op een andere manier het vliegtuig lichter, anders vormgeven, dan zit je met je aandrijflijnen en aandrijflijn van een auto. Ja. Lijn is sourceerd van 1 miljard. Nou, dat zal bij een vliegtuig vele malen meer zijn.
10 keer minstens. Ja.
En die vliegtuigen, 1 Boeing, blijft hoe lang in de lucht zitten? Zeg 30 jaar of 50 jaar? 30 jaar.
Tot 40, soms wel 50 jaar.
En hoeveel kilometers draaien ze dan?
Dat hangt een beetje van het soort af, maar.
Nee, maar het gaat erom van hoeveel eigenlijk dus je CO2 je dan de lucht in knalt.
Oh, dat is enorm.
Nee, maar die rekensomme maakt Auke Hoekstra ontzettend goed. Die zegt, als we nu dus 1 dieselauto of benzineauto in het systeem duwen, gaat die gewoon 250.000 kilometer rijden.
Dat is ook het probleem.
Dat is natuurlijk het hele model van Shell. Shell kan ontzettend goed op de lange termijn. Die denkt gewoon, joh, 1 auto verkocht betekent voor mij 25 jaar benzine verkopen.
Klopt.
En dat ding, als hij er eenmaal in het systeem zit, dan krijg je de Hollandse.
Gaat er
en
iedereen niet uit.
Nee, want iedereen zegt, ja, ik heb het nou toch gekocht.
Tuurlijk. Weet je wel, is met die vliegtuigen nog veel erger. Ja. Dus de komende 30 jaar CO2 voorspellen is niet zo moeilijk. Want je weet hoe die vloot eruit ziet en wat er besteld is.
En wat de vervangingsgraad is.
Ja, maar dat weten we ook. En de groei, die weten we. Dus dat is, dat was
maar moeten we nou weer depressief worden? Of valt het?
Nee, juist niet.
Ik vind je daar optimistisch over.
We hebben die brandstof, we hebben in ieder geval technologie om het uiteindelijk aan het eind van de eeuw echt naar nul te krijgen. We moeten het alleen gaan doen. En daar zit alleen, belangen zitten daarin.
Ja, nee, dat is
belangen tegenstelling. Dat is natuurlijk altijd zo.
Ja.
Nou ja, en in de tussentijd kunnen we als mensen kunnen we ook gewoon gebruik maken van de treinen die er al zijn. Daar hebben we geen 1000 miljard van
nodig. Nee, dat is helemaal goed.
Dat kan.
Hey, en... voor nu ontzettend veel dank dat we elkaar zomaar... Ik zit er weer middenin. Ik moest even motiveren voor het laatste stukje, maar nou, dat heb je eigenlijk helemaal gedaan. Dank voor je tijd.
Graag gedaan.
En voor iedereen, luisteraars, deze podcast is terug te luisteren via de gebruikelijke kanalen. U kunt natuurlijk een rating achterlaten. We zullen het waarschijnlijk via, dat weet ik nog niet helemaal zeker, iTunes, Spotify, mijn website en misschien ook op de website van de Dag van de Rail. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Thank you.